IT bros, we clip podcasts by Rain and Sander, bringing the news on identity, security in the modern workplace.
Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 7 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws, een informatiebeveiligingsupdate, 4 aankomende evenementen en een productiviteitstip. En we beginnen met de informatiebeveiliging. Oh nee, we beginnen altijd met Windows Insiders, dat is het.
Ja, de Windows Insiders zijn gekomen met nieuwe builds in het Developer Channel en het Beta Channel.
Oké.
En die kwamen allebei uit op 9 februari met build nummer 26300.7760.
Ja.
En build nummer 26220.7755. En die noem ik tegelijkertijd omdat ze tegelijkertijd met dezelfde nieuwe features kwamen. Dus nog steeds wel 2 verschillende builds in 2 verschillende channels, maar met dezelfde features. En die features van deze week waren in de eerste instantie een nieuwe emoji set, namelijk emoji 16.0.
Ik vind het altijd wel belangrijk, die emoji, want het zijn, ja, dan ben ik dan misschien, maar ik vind het altijd een hele goede reden om updates te installeren, omdat je anders alleen maar vierkantjes ziet in alle applicaties waarmee je communiceert.
Ja, en ze hebben best wel leuk hoor, want ze hebben nu een smiley met wallen onder de ogen.
Ja, ga door.
Vingerafdruk.
Ja.
Een wortel. Nou, wat die wortel voor dubbelzinnig kan gaan betekenen, nog geen idee.
Ja, net als de aubergine, precies.
Ja, precies. Een boom zonder bladeren en een harp, ja, en nog wat andere kleine dingetjes.
Alright.
En verder zit er een nieuwe feature in die ik sowieso nog even wil gaan proberen. Want er zit nu een optie in om meteen vanuit de settings panning en tilting van je camera te bedienen.
Oh, oké. Okay.
Als je camera ondersteunt.
Ja, maar het is dan waarschijnlijk niet een camera die dan automatisch centreren en dat soort dingen ondersteunt, of wel?
Waarschijnlijk niet, maar ik zag in de screenshot die erin zat... zag ik onder andere de Logitech Brio staan. Dat is precies de camera die ik hier op mijn bureau heb staan.
Patser. Yep. Maar die ondersteunt dat dus wel.
Blijkbaar wel. Ik moet het even gaan uitproberen. Ik vind het wel een mooie feature.
Ja, je hebt hem thuis ook. Oké.
Okay. Ja.
Hey, wat je thuis niet hebt, tenminste ik niet, en jij voor zover ik weet, maar bij jou weet je het nooit, ook niet hebt, is Windows 11 26H1 op je systemen.
Nee.
Maar hij is wel generiek beschikbaar sinds deze week.
Ja, maar alleen voor OEM's en system builders.
Juist.
En dit is een beetje een aparte release dit, vind ik hoor.
Oh, vind je?
Ja.
Nee, ik hoop dat ze hiermee doorgaan. Ik hoop dat je inderdaad dan een H1 release krijgt voor allerlei exotische platformen. En als we het hebben over exotisch is het eigenlijk helemaal niet, hè? De Snapdragon X2. Maar dat je dat dan inderdaad als een soort tik releases krijgt en dat je dan 26H2 houdt als stock releases voor iedereen die gewoon normale hardware heeft.
Ja.
En dan bedoelen we natuurlijk gewoon Intel en AMD processoren bijvoorbeeld.
Ja, in ieder geval probeert Microsoft de verwarring te voorkomen door overal te benadrukken van als je al 25H2 gebruikt, blijf 25H2 gebruiken, want 26H1 is geen upgrade. Maar het lijkt dus een soort van tussenbeeld te zijn voor het ondersteunen van nieuwe hardware.
Oké, okay. Dus alle geruchten over het nieuwe besturingssysteem, waar een aantal mensen zeiden van, oh, dit is Windows 12. Nee, is het niet. Het is gewoon een Windows voor speciale hardware. En waar hebben we dat eerder gezien? Oké. Okay.
Ja, dat zijn van die dingen die, die gaan lang terug. En dat geldt eigenlijk ook voor de laatste blog van Rudy Ooms. Want die schrijft een blog over Allow my organization to manage my device. Weet je, wat is die melding die je krijgt wanneer je besluit om even gebruik te maken van een account in een andere tenant?
Ja.
En dan staat dat vinkje aan, default, Allow my organization to manage my device. En als je dan even niet oplet en je klikt op oké.
Tada, je apparaat staat in Intune.
Ja. Precies, je device in Intune Heb je meteen into managed gemaakt van je organisatie, bijvoorbeeld?
Ja, dat is altijd interessant, want er kan er natuurlijk maar één de baas zijn over een apparaat vanuit Intune.
Ook.
En als dat dan in external organizations niet is vertrouwd en ja, kan allemaal tot leuke, en het is natuurlijk sarcastisch bedoeld, leuke situaties leiden.
Ja, en ook gewoon je thuisapparaat opeens corporate managed hebben en zo.
Ja.
Oké. Okay. Maar in ieder geval.
Heb je er ineens de SAP-client op? Ja, nee, precies. Ja.
Ik heb hier trouwens ook wel een mooi verhaal over, maar dat ga ik voor een andere keer bewaren, denk ik.
Wat? Nee, dit kan je de luisteraars niet aandoen, hè? Zo'n cliffhanger als dit? Nee, dan moet je het ook brengen.
Sorry. Nou, nee, dan dwaal ik even af van het onderwerp. Ik ga eerst even terug op deze blog van Rudy. Die schrijft dus dat Microsoft een nieuwe Intune-instelling heeft in public preview.
Ja.
Waarmee je dus kunt voorkomen dat deze melding verschijnt. Allow my organization to manage my device.
Yep.
En dat hebben ze al een tijdje lopen testen. Blijkbaar heeft het de eerste keer niet gewerkt. Maar de laatste testen lijken aan te tonen dat het wel gaat werken. En dan moet je een instelling gebruiken. Is MDM enrollment during registration disabled? Die moet je dan op true zetten. En ja, dan verschijnt dus die prompt niet meer.
En als je hem gewoon uitlaat, en dat is die dan de standaard, dan krijg je hetzelfde gedrag als voorheen.
Ja, maar dit is er eentje waar de Intune-beheerders heel lang op hebben gewacht.
Ja, ja, het zijn jarenlange problemen met onverwachte MDM-registraties en... Maar het ook gewoon het proces van je account toevoegen aan een Windows-apparaat, ja, niet echt voorspelbaar.
Nee, precies.
Maar jij hebt een verhaal over onvoorspelbaarheid.
Ja, onvoorspelbaarheid.
En ik triggerde jou met een SAP-client, dus nu wordt het mooi.
Ja. Nou, ik zit nu bij een opdrachtgever. Okay. En die opdrachtgever die heeft besloten om geen enkele AI-engine meer toegankelijk te maken voor zijn eigen werkplekken.
Oké, okay, ja, is ook een manier.
Behalve Copilot.
Oh, dus alleen slechte... Zeg ik dat... Oké, sorry. Ga door.
Ja, en dan hebben ze dus een feature gebruikt uit... wat heet het? Defender for Cloud, geloof ik.
Defender for Cloud Apps, waarschijnlijk.
Ja, Defender for Cloud Apps. Waarin je dus kan zeggen van... Nou, geen enkele AI-engine moet toegankelijk zijn voor mijn systeem.
Is dat trouwens niet een Microsoft 365 admin? Volgens mij zit die in het Microsoft 365 admin portal. Die optie, zelfs.
Oké, okay, maar in ieder geval, die optie zit ergens. Ik weet niet precies waar, maar die staat daar ingeschakeld.
En beste luisteraars, geen zorgen. Het is nog geen onderdeel van examens, voor zover wij weten.
Nee, precies. Maar goed, nu heb ik dus laatst een keer een issue gehad met de laptop die ik gebruik van die organisatie. Dus dacht ik van nou, laat ik even vanaf mijn eigen pc mijn werk doen voor die organisatie. Dus ik heb ingelogd bij die organisatie.
Jij bent ook echt te goed voor deze wereld, hè? Ga door.
Vanaf mijn eigen machine... Mm-hmm. Met Edge. En ik heb daarvoor een extra Edge-profiel aangemaakt... waarmee ik inlogde bij die organisatie.
Oké. Okay.
Nou, nu had ik even een moment van mindere scherpte. Nadat ik inlogde, koos ik voor de default-optie. Mm-hmm. Waarna het account van die organisatie meteen werd toegevoegd... aan de accounts in mijn Windows 11-installatie.
Ja, aan de WAM. Yep.
Ja, precies. Sindsdien... heb ik dus af en toe dat mijn browser besluit... dat geen enkele AI-engine nog toegankelijk is vanaf deze PC.
Wauw. Oké.
Ja, echt te lelijk gewoon. Dus gisteren heb ik dat profiel maar weer van mijn PC afgegooid. En ja. Trouwens, die melding daar kom je alleen maar vanaf... door een reset uit te voeren van Edge.
Ik hoor een blogpost...
Ja, ik moet hem echt nog gaan uitzoeken, maar hij is echt verschrikkelijk deze.
Wauw. Ja, dus het is niet zo dat je moet BitLocker aan hebben staan of wat ik van, maar gewoon AI verbieden.
Ja.
En dan met MDM uitgerold en enforced en tot ziens.
Precies. En dan zit je dus thuis achter je eigen bring your own device pc'tje. Ja. En opeens zegt je eigen bring your own device pc'tje, oh, maar hier mag je ook geen AI meer gebruiken, behalve Copilot.
En welke AI heb je nu nog? Trouwens, welke gebruik je? Want er zijn allemaal mensen die nu een abonnement aan het opzeggen zijn, hoor ik.
Ja, er zijn wat dingen gaande. Want Greg Brockman, de CEO en medeoprichter van ChatGPT... die mm-hmm. blijkt een van de grootste sponsors te zijn... van de MAGA-stichting van Donald Trump.
Oké. Okay.
En hij schijnt met zijn vrouw $25 miljoen te hebben geschonken aan die stichting... En dat heeft bij nogal wat mensen kwaad bloed gezet ten aanzien van,
ChatGPT.
ChatGPT. Ja, omdat ze het misschien niet eens zijn met het beleid van meneer Trump en zijn MAGA-beweging.
Ja.
Dus ja, je ziet dat, dat allerlei mensen die aan het kijken zijn van wat zijn eigenlijk de alternatieven voor ChatGPT?
Ja.
Nou ja, ik ben ook een beetje aan het kijken van wat zijn de alternatieven. En nou ja, goed, cloud doet het natuurlijk ontzettend goed met coding.
Ja.
Maar is wat beperkt in zijn mogelijkheden in de zin van dat hij bijvoorbeeld geen plaatjes genereert.
Oh.
Dus,
geen strips en dat soort dingen.
Nee, precies. Dus ja, daar is die dan blijkbaar toch de minder goede optie voor. Nou, dan heb je natuurlijk Copilot van Microsoft. Wat ergens is afgeleid van ChatGPT, maar toch ook weer niet. Dan merk je ook weer dat de resultaten af en toe wat achterblijven.
Ik vind het mooi verwoord. Ja.
En ik heb Gemini van Google ook nog eens eventjes onder het vergrootglas gelegd. Mm-hmm. En tot nu toe ben ik best positief verrast. Al moet ik zeggen dat Gemini met name in teksten zeker in de buurt komt van ChatGPT.
Mm-hmm.
Hij genereert ook plaatjes. Alleen bij het genereren van plaatjes doet hij wat ChatGPT tot voor kort ook heel vaak deed. Namelijk plaatjes genereren met heel veel spelfouten.
Oh. Ja, dat schiet niet op.
Dus dat is nog een verbeterpuntje. Maar ja, als ik kijk naar de ontwikkelingen rondom AI, verwacht ik dat ook dat issue binnen Gemini binnenkort wel opgelost zal zijn. En dan lijkt het erop dat Gemini toch wel een aardig gelijkwaardige oplossing gaat bieden aan ChatGPT.
Maar nog steeds Amerikaanse big tech, dus ja.
Ja, ja, ik moet nog gaan kijken naar de Europese alternatieven, maar ben ik nog niet aan toegekomen.
Oké. En DeepSeek staat dus niet op je lijstje, hoor ik?
Nog niet, maar ik moet toch even ook, ja, ik moet toch ook nog even gaan kijken naar de Chinese alternatieven. Dus
ja.
Ik ben nog lang niet klaar met dit stukje onderzoek.
En vanuit Chinese alternatieven kunnen we ook gaan kijken naar alternatieven voor al flink vergeelde printers die je mogelijk nog ergens her en der in je organisatie, dan wel in je thuiskantoor, hebt staan. Want Microsoft stopt met de ondersteuning van oude printerdrivers. Zijn ze eigenlijk al stiekem mee begonnen vorige maand.
Mm-hmm.
En ze zijn gestopt met de ondersteuning van versie 3 en versie 4 printerdrivers.
Ja.
Nou, hoe ver moeten we dan terug, Ray? Ja, versie 4 printerdrivers, wanneer werden die ook weer geïntroduceerd?
De Windows 8.
Oké.
Dat was in 2012, dat is nu 14 jaar geleden.
Ja, dus dat waren de versie 4 printerdrivers die werden geïntroduceerd samen met de tegeltjeswijzigheden van Windows 8.
Precies.
Overal tegels.
Ja. Maar goed, het stoppen van de ondersteuning betekent niet dat al die printers meteen stoppen met werken.
Oké.
Maar Microsoft waarschuwt wel dat ja, als jij printers hebt die afhankelijk zijn van deze drivers, dat ze mogelijk niet meer geïnstalleerd kunnen worden, die drivers. Of dat printers het niet gaan doen op nieuw geïnstalleerde PC's. En waarom dat precies is, daar is Microsoft niet helemaal duidelijk over. Maar ja, dus als jij gebruik maakt van zo'n oude printer, ja, dan is het toch wel tijd om er rekening mee te houden dat misschien de printer mee moet als je oude PC wordt vervangen.
Oké. Ja. Ja, en kijk, een van de makkelijkste manieren om een printer die het niet meer doet, of die bokt, aan te pakken, is natuurlijk om de printer in Windows weg te gooien. En dan doet hij ook netjes de Windows printerdrijver weghalen. Als je hem opnieuw installeert, ja, als die dan niet meer op Windows Update staat, dat is lastig.
Ja, alhoewel, ik heb ook iets gehoord over dat mensen iets doen met een Raspberry Pi.
Oké.
En die dan kunnen gebruiken om printers aan te sturen, alleen daar heb ik zelf geen ervaring mee opgedaan. In ieder geval, ja, Microsoft is dus gestopt met deze legacy drivers om over te stappen op de Mopria standaard.
Ja.
En die hebben ze ontwikkeld samen met onder andere Canon, HP, Samsung en Xerox.
En over welke HP hebben we het dan? HPI, denk ik.
Ik heb geen idee.
Ja, printers zitten bij HPI en servers en dat soort dingen zitten bij HPE. Zo zal het HPI zijn geweest. Ja.
Dat denk ik ook. In ieder geval, die hebben samen gewerkt aan universele printerdrivers. Dus dan hoef je niet meer voor iedere printer een eigen driver te installeren.
Ja, maar mis je mogelijk dus wel de heel speciale functionaliteit die jouw printer uit 2009 toen nieuw op de markt bracht, bijvoorbeeld.
Ja, wie weet.
Dubbelzijdig printen met nieten. In een formaat wat in een thuiskantoor past. Ja.
Ja, ja, ja. Ja, verder heb je natuurlijk wel gemerkt, denk ik, dat Microsoft de afgelopen maanden wat issues heeft gehad met zijn update en dat de kwaliteit van de updates niet altijd helemaal was wat men ervan had verwacht.
Nee. Nee. Echt?
En het lijkt erop dat dat tot wat verschuivingen heeft geleid in de top van Microsoft.
Ja.
Want Microsoft heeft Hayat Gellert teruggehaald van Google Cloud. Dat is
Ja.
iemand die al eerder, geloof ik, al 12 jaar voor Microsoft heeft gewerkt. En die wordt nu de Executive Vice President Security. En die gaat dus de gehele security divisie leiden van Microsoft.
Ja, nou, dat is ongeveer de grootste groeiende divisie binnen Microsoft op dit moment.
Ja. En aan het hoofd van die divisie stond dus tot voor kort Charlie Bell.
Yep, Charlie's organization was dat.
Ja, en Charlie die zat daar sinds 2021 en die kwam van Amazon vandaan. En die gaat nu op eigen verzoek gaat hij een andere rol vervullen en wordt senior engineer. En hij gaat zich richten op de softwarekwaliteit via het
Oh.
Quality Excellence Initiative. Nou, dit is iets wat Microsoft waarschijnlijk wel goed kan gebruiken dus.
Ja,
Hoe
dus we
zou
hebben
je
nu
dat
een
in stand
Secure
brengen?
Future Initiative en we hebben nu een Quality Excellence Initiative.
Ja,
Oké.
inderdaad. En ze gaan er dus vanuit dat deze verschuivingen in de top gaan leiden tot verbeterde veiligheid en kwaliteit van software.
Oeh, en dan misschien ook betere AI-beveiliging.
Wie weet, maar daar gaan we het straks toch
Ja.
over hebben.
Ja, precies. Want als we het toch over informatiebeveiliging hebben, dan moeten we het natuurlijk ook even hebben over het einde van EWS op
Ja.
Exchange Online.
Ja, de Exchange Web Services.
Yep.
En Microsoft heeft dus deze week bekendgemaakt dat ze er gefaseerd afscheid van gaan nemen. Eigenlijk hebben ze dat de hele tijd terug al aangekondigd. Maar ze hebben nu gezegd: van luister, vanaf oktober 2026 gaan we beginnen met het disablen. En dat disablen, daar zijn we een half jaar later, namelijk 1 april 2027, mee klaar. Want dan gaat EWS in Exchange Online definitief uit. En het opdicht gaat dus alleen over EWS in Exchange Online en niet over EWS in Exchange On-Prem.
Ah, maar 1 april 2027. Dat klinkt als een heel vroeg aangekondigde 1 april-grap.
Ja,
Met
inderdaad.
zoveel initiatieven om bepaalde legacy-protocollen uit te zetten in Exchange Online, maar dan in Exchange Server te behouden. Terwijl er ook zoveel initiatieven zijn om Exchange Server on-prem zoveel mogelijk te kunnen weghalen. Het klinkt een beetje als een tweesporenbeleid.
Dat is het misschien ook wel een beetje, denk ik. In ieder geval ook zeg maar voor Exchange Online volgens een soort van tweesporenbeleid vanaf oktober dus. Want er is dus een nieuwe tenant-by-tenant setting die ze gaan introduceren. Die heet
Oké.
EWS Enabled. En die kan in 3 modi staan, namelijk true, false of nul. En
En
nul
vandaag staat
is
hij dan
de
dus op nul.
default. Ja,
Ja,
precies.
ja.
En als die nog op nul staat in oktober, dan wordt die automatisch false in oktober.
Oké.
En dan is EWS vanaf dat moment dus gewoon uitgeschakeld.
Ja.
Staat die op true bij jou in oktober, nou dan blijft die ook op true staan. En dan kan je dus een App ID Allow list aanleggen.
Oh, super. Ja, want het is dus niet inderdaad een geheel zwart-wit schakelaar.
Nee.
Van, nou, vanaf hier staat EWS op zwart. Je kan hem dus ook per application dadelijk gaan filteren.
Precies, dus dan kan je nog
Oh, dat is
zeggen
wel
van nou,
super.
er zijn nog een paar applicaties die EWS nog moeten kunnen gebruiken. En die kan
Ja.
je dan specifiek nog toegang geven tot EWS tot 1 april 2027. Dus ja.
Ja, dus ik zit me nu ineens te bedenken van waarom doen ze dat met SMTP niet? Maar ja, als je dan een FID hebt, laat het dan inderdaad niet SMTP gebruiken, maar gewoon modern authentication en dat soort dingen. Ja.
Ja, precies. Nou, verder is Google ook bezig, want we hebben het laatst wel even gehad over het JPEG-XL-formaat dat ondersteund gaat worden door de browsers.
Yep. En daar is nu een versie voor bekend vanaf wanneer dat gaat gebeuren?
Het is al gebeurd, namelijk Google is uitgekomen met versie 145 in het stabiele kanaal. En
Ja.
daarin zit de ondersteuning voor JPEG-XL, die is daar weliswaar nog default uitgeschakeld.
Ah.
Maar je kan hem dus inschakelen en ze gebruiken daarvoor de JXL-RS-decoder. En die is volledig geschreven in Rust.
Ah. Ja. Ja, we zien steeds meer inderdaad in Rust. De kernel van Linux was nu ook inderdaad helemaal. Het experiment was afgerond,
Ja.
zag ik. Hey, en Chrome is natuurlijk op heel veel besturingssystemen beschikbaar. Is de JPEG XL functionaliteit dan ook?
Ja, die komt gewoon in alle stabiele versies. Dus zowel Windows, Mac, Linux, Android als iOS. Daar zie je straks de ondersteuningsmogelijkheid voor JPEG XL verschijnen.
Ah, super. Yep. Ja, en wat er ook voor Android-toestellen verschijnt, is dus AirDrop.
Ja.
En als jij een Pixel 10 hebt, toevallig zag ik iemand daar van de week maar rondlopen, hier in Nederland, dan kun je daar dus al sinds november 2025 gebruik maken van AirDrop.
Yes.
Ja. Nou is mijn ervaring dat AirDrop tussen iOS-toestellen af en toe ook nog wel eens niet helemaal lekker werkt.
Af en toe.
Af en toe, ja. Maar ja, die Pixel 10, die, misschien verkoopt hij toch niet helemaal zoals Google dat heeft verwacht. Want AirDrop komt nu naar alle Android-apparaten.
Ja, eindelijk.
Ja, nog dit jaar zelfs.
Ja. Ja, dit was natuurlijk ook al een beetje duidelijk wat dat wel ooit de bedoeling zou zijn. Ja. Maar de vice president van Android, Eric Kay, die heeft dat onlangs nog eens een keer duidelijk gemaakt van dit jaar gaat het gebeuren. Nog niet met een exacte datum, maar het komt er dus binnenkort aan dat we gewoon AirDrop kunnen gebruiken. Zowel tussen iOS, maar ook tussen iOS en Android.
Oh, heerlijk. Ja, ja, dan kan je met AirDrop kan je zulke goede grappen maken, ook in vliegtuigen en dat soort dingen. Fantastisch. Fijn dat dat nu ook met Android mogelijk is.
Ja, inderdaad. Nou, en uiteraard kunnen we deze aflevering niet eindigen met een klein beetje AI-nieuws.
Volgens mij zit er al behoorlijk wat AI in deze aflevering.
Ja, oké. Maar goed, maar Microsoft heeft nu een gratis introductiecursus beschikbaar gesteld over generative AI.
Oké.
En daarin gaan ze best diep, vind ik, met een complete leeromgeving en zo, zodat je helemaal kan leren hoe je je eigen LLM toepassingen kan gaan bouwen met Azure Foundry. Dus ik heb het al even bekeken. Het is heel uitgebreid. Echt een enorme repository vol op GitHub met allerlei instructies. En
18 titels, ja.
Dus als jij denkt van nou, ik wil daar nog eens wat dieper in gaan duiken en mijn eigen AI dingetjes kunnen gaan bouwen, Microsoft biedt je nu de mogelijkheid om hier gewoon volledig in onder te dompelen.
Behalve dus bij de luisteraars die bij jouw klant werken, momenteel. Oké, ja, duidelijk. In de informatiebeveiligingsupdate proberen we ervoor te zorgen dat je niet met je spreekwoordelijke mond vol tanden staat bij de spreekwoordelijke waterfontein, dan wel koffieapparaat bij je organisatie. En uiteraard, omdat het de tweede week van de maand is, de kalendermaand, zorgen we er weer voor dat je helemaal op de hoogte bent van de Microsoft Patch Tuesday.
Yo.
Er zijn dus organisaties die hem nu al geïnstalleerd hebben. Dan sta je alsnog een beetje met die spreekwoordelijke bek vol tanden. Maar mocht je dat nog niet hebben en wil je weten wat er aankomt voordat je die spullenbol uitrolt over je Windows, Windows Server en andere apparaten, dan is het goed te weten dat de February 2026 Patch Tuesday, die dus uitkwam op 10 februari 2026... 58 kwetsbaarheden adresseert, waarvan 6 zero-day kwetsbaarheden. En zero-day kwetsbaarheden, dat zijn kwetsbaarheden die of al in het wild worden misbruikt, ofwel waarvan de manier van misbruik al duidelijk en breed beschikbaar is.
Oké.
Dan zien we, als we hem gaan slicen en dicen, dat van die 58 kwetsbaarheden, dat er 5 kritiek zijn. 2 onbekend, 2 moderate. En de rest zijn allemaal belangrijke updates.
Oké.
En als we dan gaan kijken naar die zero-day kwetsbaarheden, dan zien we dus dat ze allemaal actief misbruikt wordt en 3 ook publiek bekend. Het gaat om een zero-day kwetsbaarheid voor de Windows Shell. En dat is een Security Feature Bypass kwetsbaarheid. Er is een andere Security Feature Bypass kwetsbaarheid in de MSHTML framework. En een derde in Microsoft Word.
Uh-huh.
Dan zien we 2 Elevation of Privilege kwetsbaarheden, namelijk in de Desktop Window Manager en in de Windows Remote Desktop Services. En dan is er ook een Denial of Service kwetsbaarheid in de Windows Remote Access Connection Manager.
Ja, alle reden dus om snel te updaten.
Ja, gaan we dan kijken naar de breakdown. Dan zien we in totaal van die 58 25 Elevation of Privilege kwetsbaarheden. Okay. Je was nog geen beheerder, maar nu wel. 5 security feature bypass. Er staat een hack. Maar ja, er ligt gewoon gras omheen. 12 remote code execution kwetsbaarheid. De cloud is ook gewoon iemand anders' server. 6 information disclosure. Hang de vuile was maar buiten kwetsbaarheden. 3 denial of service kwetsbaarheden. En 7 spoofing kwetsbaarheden. Hakken we dan nog eventjes op naar producten. Dan zien we een gedeelde eerste plaats voor Hyper-V, de Windows kernel en GitHub Copilot in combinatie met Visual Studio en Visual Studio Code. Die hebben allemaal 4 kwetsbaarheden die geadresseerd zijn. En in Microsoft Office Excel en in de Windows Ancillary Function Driver voor Winsock en in HTTP.sys zien we allemaal 3 kwetsbaarheden die worden geadresseerd. Ja, en uiteraard, dat kan je natuurlijk ook van ons verwachten als IT-bros, zijn we door alle documentatie heen geworsteld.
Mm-hmm.
En hebben we een aantal special mentions. Het eerste natuurlijk is dat Microsoft met deze update de gefaseerde uitrol van de vernieuwde Secure Boot certificaten aan het pogen is.
Oh ja.
Secure Boot gebruikt nog de Legacy 2011 certificaten.
Mm-hmm.
Maar die verlopen eind juni 2026.
Ja.
Dus daar moeten wat dingen mee, zodat niet allerlei apparaten niet meer startbaar zijn. Dan is er een kwetsbaarheid in LDAP, waarmee je een denial of service kwetsbaarheid kunt uitvoeren richting domain controllers. Dat is niet handig, vrienden. En Notepad kan dus worden misbruikt om vanuit Markdown links bestanden uit te voeren.
Oeh.
Ja.
Tricky.
Ja, ik was echt helemaal blij dat Notepad Markdown en dat soort dingen allemaal ging ondersteunen. En spellingscontrole en dat soort dingen. Maar als je dat dus een beetje met de Franse slag doet, dan kan het dus ook misbruikt worden. En ja, dan zijn er security researchers die daar natuurlijk gelijk op duiken.
Ongetwijfeld, ja.
Ongetwijfeld. Yep.
Yes.
Dan heeft Microsoft ook een aankondiging gedaan op 9 februari over 2 nieuwe features die eraan komen in Windows 11. En dat zijn Baseline Security Mode en User Transparency en Consent. De Baseline Security Mode zorgt ervoor dat Windows alleen maar ondertekende applicaties, services en drivers kan gebruiken. Dat is interessant, hè? Want volgens mij op 64-bit systemen kan je ook alleen maar ondertekende drivers gebruiken, sowieso.
Mm-hmm. Ja.
Maar wat je dus ook krijgt zijn Runtime Integrity Safeguards.
Oké. Okay.
Super. Het zorgt er denk ik ook voor dat Windows inderdaad flink wat veiliger wordt. Mm-hmm. Zolang dat soort private keys van dat soort ondertekende certificaten niet lekken. Dat is in het verleden nog nooit gebeurd. Oh, wacht. Ja. En User Transparency en Consent. Die gaat een venster tonen wanneer een applicatie toegang wil tot bestanden, de microfoon, de camera of andere gevoelige bronnen. En toont ook een venster wanneer een app een andere app probeert te installeren.
Dat zijn wel fijne meldingen.
Ja, ik verwacht wel dat dat door heel veel beheerders uit gaat worden gezet misschien. Als het tot veel meldingen leidt. Ja, ik hoef jou natuurlijk niet uit te leggen wat er in de begindagen met user account control instellingen heb gebeuren.
Ja, true.
Ja, mijn medewerkers hebben er alleen maar last van. Mm-hmm. Ik zet het uit. Maar ja, in dat soort vensters kunnen medewerkers, dus eindgebruikers, als je nog in het Colombiaans model werkt, kunnen dat soort functionaliteit toestaan of weigeren.
Ja. Ja, ik vind het wel spannend hoe dit in de praktijk gaat uitwerken.
Yes. Nou, dan is er natuurlijk best wel wat gebeurd in vergaderruimtes binnen organisaties de laatste paar jaren. Niet alleen omdat die hele mooie Surface-schermen natuurlijk allemaal end-of-life zijn gegaan. En er zijn organisaties die zijn helemaal overgestapt op Cisco en Cisco Telepresence en RoomOS. Mm-hmm. Maar helaas, deze zijn kwetsbaar voor herstarts als je daar speciaal geprepareerde input naartoe stuurt.
Ja,
ja. En wat is dan de makkelijkste manier om dat te doen? In een vergaderverzoek, mensen.
Ja, precies. En dan, hups, plats, daar gaat je RoomOS.
Ja, ja. Het is natuurlijk, als je communicatief niet heel onderlegd bent als techneut, een hele makkelijke manier om onder bepaalde vergaderingen uit te komen, mm-hmm. denk ik dan. Maar mocht je zo'n apparaat van Cisco al een tijdje hebben hangen, en het draait nog versie 10, ja, dan moet je eerst dus naar een versie 11 toe upgraden.
Mm-hmm.
Ja, daar heb je dan dus alle tijd voor als je allerlei andere vergaderverzoeken inderdaad van je af kunt schudden.
Mm-hmm.
En als je dan op versie 11 eenmaal zit, zorg er dan voor dat je minimaal op versie 11.27.5.0 of 11.32.3.0 zit, want daarmee wordt de kwetsbaarheden geadresseerd.
Oké.
Gebruik je cloud deployments, dan zijn deze kwetsbaarheden al geadresseerd in de Telepresence oktober 2025 release en in de RoomOS december 2025 release.
Yes, oké. Nou, SolarWinds heeft het nieuws inmiddels ook weer eens bereikt.
Hé, dat is weer een tijd geleden.
Ja, dan is dat meestal niet zo heel positief. En ook deze keer niet.
We doen maar even een SolarWinds 1, 2, 3'tje. Oké.
Ja, want het blijkt dus dat er een lek zit in SolarWinds Web Helpdesk. En dat zijn twee kritieke lekken die daar onlangs zijn bekendgemaakt. Met CVE-nummers 2025-40-551 en 2025-26-399.
Hij doet het gewoon, hè? Ik probeer het gewoon te vermijden. En jij gaat gewoon CV1-nummers blaffen deze aflevering. Ja, ga door. Oké.
En die maken het gewoon mogelijk om remote code execution te doen zonder authenticatie.
Oeh.
Dus redelijk lastig te pareren, tenzij je gewoon besluit om de boel dicht te zetten van buitenaf.
Ja, en je zei ze worden al actief misbruikt.
Ja, en er schijnen dus nu partijen te zijn die deze toegang misbruiken om eigenlijk legitieme tools te installeren om ze daarna kwaadaardig te gaan gebruiken. Dus ze gebruiken bijvoorbeeld Zoho Assist voor remote access.
Ja.
Velociraptor om te gebruiken als command and control platform.
Mm-hmm.
En Cloudflare tunnels om zeg maar persistentie te bereiken. En die aanvallers die schakelen dan on the fly ook nog eventjes Windows Defender en de firewall uit om natuurlijk extra achterdeurtjes bij de hand te houden.
Yes.
En Microsoft Research meldt dat al minstens 3 organisaties zijn getroffen. En die worden omschreven als high value assets. Het is nog niet duidelijk wie er achter deze hack zit. Maar het kan dus zowel een statelijke actor zijn als private actor. Maar ja, in ieder geval het advies is upgrade vooral zo snel mogelijk naar SolarWinds Helpdesk versie 2026.1 of hoger.
Mm-hmm.
En zoals ik al zei, probeer de publieke toegang te voorkomen. Reset je credentials en zorg ervoor dat je de boel gewoon goed monitort en gebruik de gedeelde indicators of compromise om de detectie tijdig te doen als het misgaat bij jou.
Oh, super. Die zijn ook inderdaad al gedeeld, die indicators of compromise en de Sigma-regels voor detectie. Ja.
Right.
Nice. Ja. Dus ja, het zijn nu minstens 3 organisaties. Het zou er alweer een stuk meer kunnen zijn.
Ja.
En omdat we misschien nog niet genoeg AI hadden in deze aflevering. Ik zag dat Microsoft kwam met de CyberPulse. Dat is een AI security report.
Ja, interessant. En ze gooien wat mij betreft een heleboel open deuren in.
Oh. Oké, dus we kunnen gewoon door naar het evenement al.
Nee. Maar het begint natuurlijk wel met een enorm jubelverhaal over dat AI-agents heel snel de wereld veroveren. Dat al in meer dan 80% van de Fortune 500 bedrijven agents worden gebruikt via low-code en no-code tools.
Ja, gewoon vibe-coded agents.
Ja, en die agents die dus nu de wereld veroveren, die zorgen voor wat zij noemen een visibility gap. Namelijk dat bedrijven onvoldoende zicht hebben op welke agents er zijn en wat ze doen.
Ja. En dat is toch lastig inderdaad als je zero trust probeert te doen.
Ja.
Want least privilege en expliciete verificatie en some breach. Maar dat wordt lastig als je een visibility gap hebt.
Mm-hmm.
Hey, en waar zien ze nou het meeste dat AI-agents van toepassing zijn?
Nou ja, in de financiële sector, daar schijnt de groei redelijk rap te gaan. Dat geldt ook voor de industriële sector en de productiebedrijven. In de retail zien ze ook een stevige groei van 9%. Dus eigenlijk zie je dat in die drie sectoren heel erg hard gaan.
Ja.
En daarbij moet ook aangetekend worden dat er een relatief groot deel van die agents blijkbaar een soort van shadow IT zijn. Want ja, er zijn weliswaar veel IT-agents goedgekeurd, maar ook heel veel niet.
Ja, en ik las natuurlijk het rapport ook door, want we hadden wat tijd op vliegtuigen en in lounges afgelopen week.
Mm-hmm.
En ik kreeg toch een heel fijn, warm James Bond gevoel. Want er wordt nu een risico omschreven voor AI agents, namelijk double agents.
Ja. Ja, ja. En dat is dan zo'n agent die geschreven is voor het een, maar het ander doet.
Ja. Ja, Microsoft die dus, ziet dus al aanvallen, zoals memory poisoning, waarbij kwaadwillende agentgeheugen manipuleren.
Ja, ja, dit wordt een hele nieuwe tak van cybercrime. Hè?
Ja, dit worden hele nieuwe hallucinaties.
Ja, precies.
Nou, dan zien we dat 47% van organisaties nu al specifieke generieke AI beveiligingsmaatregelen treft. Maar dat ook 29% van werknemers nu al reeds ongeautoriseerde AI-agents voor werkdoeleinden inzet.
Ja.
Mocht je als organisatie maximaal voordeel uit agents willen halen, zorg er dan voor dat je sowieso je governance moderniseert en onnodige gegevensblootstelling beperkt.
Mm-hmm.
Zorg ervoor dat IT, security en de organisatie, dus de business, samenwerken en agents behandelen als werknemers binnen Zero Trust.
Mm-hmm.
En ja, dan is wel ook om die visibility gap te dichten natuurlijk. Ja. Dat je weet welke agents er bestaan, wie eigenaar is, welke systemen ze gebruiken en hoe ze zich gedragen. En mocht je nu zo zeggen van nou, ik ga gelijk even een mooie PowerPoint presentatie maken voor mijn C-level. Zorg er dan voor dat je in ieder geval de volgende 5 termen op je slides gebruikt. In het Engels dan. Dat zijn observability, registry, access control. Dat je in ieder geval deze 5 slides maakt. Namelijk de registry. Dat is een overzicht van alle AI agents. Access control, visualisatie, interoperabiliteit en uiteraard beveiliging.
Ja. Nou, en dan heeft Microsoft in deze Cyberpulse meteen een checklist gepubliceerd. Mm-hmm. Om je AI agent governance en beveiliging goed te krijgen. En daarbij zeggen ze, definieer scope en least privilege toegang. Lijkt me redelijk essentieel.
Ja.
Breid DLP en compliance uit naar agents.
En DLP is natuurlijk data loss prevention, oftewel gegevensverliesbescherming.
Inderdaad.
Met Purview. Purview, ja. Mensen. Ja, wie nu nog denkt dat Purview een add-on is, die heeft denk ik nog niet gezien dat Purview echt een essentiële beveiligingslaag gaat zijn. Dan wel nu al is voor jouw organisatie richting de gegevens van je organisatie.
Inderdaad. Verder zeggen ze, voorzie in goedgekeurde AI-platforms. Dus zorg ervoor dat je gewoon iets te bieden hebt aan je eindgebruikers. Plan voor AI-incidenten. Dus zorg ervoor dat je voorbereid bent als de shit hits the fan.
Mm-hmm.
Omarm regelgeving. Beheer risico holistisch. Dus kijk altijd naar het geheel. En stimuleer een cultuur van veilige innovatie.
Ja, en mocht je dat nou te moeilijk vinden, dan heeft Microsoft natuurlijk ook gewoon een hele simpele oplossing. En dat is Agent 365. Dat is natuurlijk Microsoft's centrale controle en beheertool voor alle agents in een organisatie. Ongeacht platform, ongeacht instellingen, ongeacht cultuur van veilige innovatie. Of ja, sowieso bijvoorbeeld organisaties die AI compleet hebben verboden, Ray?
Ik zou zeggen, ren en ga die licenties kopen van Agent 365.
Ja, volgens mij zijn ze er dus nog niet. Volgens mij is dat pas vanaf juli. Ja, mooi, hè, zo'n Microsoft Report. Ja, doe vooral dit uitrollen. Jammer. Hè? En heb jij zoiets van, ja, al die rapporten zijn allemaal wel leuk, maar eigenlijk wil ik het gewoon van mensen horen die er echte ervaring mee hebben. Ja, sluit dan vooral aan bij de 4 evenementen die wij voor de komende 2 weken op onze agenda hebben gezet.
Ja, er gebeurt niet zo heel veel in Nederland deze week.
Oh.
Valt me op.
Ja, eigenlijk helemaal niks als ik naar onze agenda kijk. Ja. Het is, wat is het? Het is Frankrijk, het is het Verenigd Koninkrijk, het is Duitsland en het is België. En we beginnen met Ignite on Tour. Maar niet zoals je dat gewend bent van Microsoft. Nee, deze keer van Palo Alto Networks in Parijs op donderdag 19 februari. En zij vertellen je hoe je AI veilig kunt toepassen. Hoe dat werkt met cloud security en workforce protection in het kader van Palo Alto. En dat gebeurt bij het Palais Brongniart in Parijs.
Yes. En als je dan toch internationaal op pad bent en je denkt van nou, Ignite on Tour klinkt bekend, maar dat doe ik dan liever bij Microsoft. Kan, dat kan. Alleen nu heet het Microsoft AI Tour.
Oef.
En die gaan naar Londen en naar München. En op 24 februari, dinsdag 24 februari, kan je daarvoor dus terecht in Londen. Daar komt een hele stoet aan bobo's uit de Microsoft top langs om te praten.
Ja.
Namelijk Satya hemzelf, de CEO. Mm-hmm. Mm-hmm. Nicole Herskovic, de CVP van Microsoft 365 en Copilot.
Ja.
Alim Rajani, de VP van Security. En Ryan Cunningham, de CVP van Power Platform, komen onder andere acte de présence geven. En dit alles bij Excel in Londen?
Ja, dat is vlakbij London City Airport.
Okay.
Dat is heel goed, is heel goed te doen voor Nederlands. Ja. Vanuit onder andere Amsterdam en Rotterdam. Ja.
En als je denkt, dinsdag kan ik niet, dan kan je op woensdag terecht in München.
Ah, want, even de andere kant op. Ja.
Ook daar komt Satya weer opdraven. Alleen deze keer is die vergezeld door Agnes Heftberg. En dat is de CEO van Microsoft Duitsland, meen ik.
Ah.
En daar zijn ze in München in de Eisbach Studios.
Op donderdag 26 februari kun je vanaf 6 uur 's avonds terecht in Kontich bij de Workplace Ninja User Group voor hun eerste meeting in 2026. Die van Nederland hebben we natuurlijk al gehad met Workplace Ninja Connect in Gorinchem. Maar nu van de Workplace Ninja User Group Belgium. En wat we daar zien zijn twee sessies. Namelijk Windows 11 Shared PCs Done Right.
Uh-huh.
Door Jeroen Burgerhout en Nicky de Westerlink. En na een korte break presenteren Kenny en Kim vervolgens over Intune. This is final show, what we see and what you need to fix. Uiteraard is er achteraf, vooral na een sessie die door Kenny is gepresenteerd, de mogelijkheid om eventjes af te drinken. Hey Ray, wat is de productiviteitstip? Want ja, weet je, ik wil wel... Ik weet niet of ik nu nog Notepad wil... nog Notepad durf te gebruiken.
Nou, maar het hoeft ook niet, want een oude bekende is terug. Namelijk Edit.
Edit.com.
En dat is de command line editor. Nee, het is niet Edit.com, maar deze keer Edit.exe.
Ah.
En Microsoft heeft besloten om de lightweight editor terug te brengen in het OS... Mm-hmm. Dus binnenkort zit hij weer standaard in Windows 11.
En hij is open source deze keer?
Hij is open source, ja.
Wauw, oké.
En je kan hem nu alvast installeren door gebruik te maken van Winget. Daarvoor kies je Winget spatie install spatie Microsoft.edit.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus een teksteditor die dus gewoon werkt binnen je command line shell.
Ja.
Die onder andere meteen mouse mode support in zich heeft. En je hebt dus allerlei menu-opties die je ook met shortcut keys kan bedienen. Er zit gewoon een keurig net een find and replace in.
Yep.
En je hebt ook nog de mogelijkheid voor word wrap. Dus dat zinnen waar zeg maar de regels eindigen, dat je daar dus de regel kan laten doorlopen op de volgende regel eronder.
Ja.
Het gaat nu niet zo handig, maar...
Ja, nee, kijk, natuurlijk wil je het liever niet, maar ja, edit en VI en... En Vim, allemaal dat soort dingen. Die hebben natuurlijk ook hele mooie find and replace functionaliteiten. Waaronder regular expression support. En ik zie dat nu ook op de lijst voor edit staan.
Ja, nou ja, dit is een open source ontwikkeling. Dus gewoon beschikbaar op GitHub. En als jij denkt van ik heb hier nog mooie add-ons voor of aanvullingen. Dan feel free.
Ja, hoef je die niet meer voor Notepad++ te schrijven. Dat is natuurlijk ook een ding deze dagen. Je hoeft dus niet gebruik te maken van Notepad. Dat is vanuit de huidige Patch Tuesday misschien een dingetje. Ja, kun je gewoon met edit aan de slag.
Ja, maar ik zie ook wel dat er nu een soort van trend gaande is voor dit soort tools binnen Microsoft. Je hebt het natuurlijk al gehad met VS Code, Visual Studio Code, wat ook zo'n open source ontwikkeling is. Terminal is ook zo'n ontwikkeling geweest.
Ja.
En dan nu dus Microsoft Edit. Ik vind dit mooi.
Ja, lijkt me helemaal ideaal ook op ServerCore, inderdaad.
Absoluut. Dus mooie nieuwe oplossing voor als je je tekstfiles heel snel moet editen en je hebt een lightweight editor nodig. Edit is terug.
Nice.
En met deze productiviteitstip komen we aan het einde van aflevering 7 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips, heb je opmerkingen, heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.